Wij lezen eerst Romeinen 9, de versen 10 tot en met 20. En daarna een gedeelte uit Exodus 7, te beginnen bij vers 1. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verder. Maar hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik het u mijn kracht bewijzen zou. En opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil en verhardt dien hij wil. Hij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Dan Exodus 7. De eerste 13 versen. Exodus 7, vanaf vers 1 tot en met 13. Toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik heb u tot een God gezet over Farao, en Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal. En Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laten. Doch ik zal Farao's hart verharden, en ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. Farao nu zal naar u lieden niet horen, en ik zal mijn hand aan Egypte leggen, en voeren mijn heren, mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypteland door grote gerichten. Dan zullen de Egyptenaars weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrek, en de kinderen Israëls uit het midden van hen uitleid. Toen deed Mozes en Aaron als hun de Heere geboden had, alzo deden zij. En Mozes was 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud toen zij tot Farao spraken. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron zeggende, wanneer Farao tot u lieden spreken zal zeggende, doet een wonderteken voor u lieden, zo zult ge tot Aaron zeggen, neem uw staf en werp hem voor Farao's aangezicht neder, hij zal tot een draak worden. Dan ging Mozes en Aaron tot Farao heen en in en deden alzo, gelijk de Heere geboden had, en Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht zijner knechten, en hij werd tot een draak. Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars, en de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen, want een iegelijk wierp zijn staf neder, en ze werden tot draken, maar Aaron's staf verslond hun staaf. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heer gesproken had. Tot zover. Exodus 7, vers 3 tot en met 5 is de stof voor vanavond. Exodus 7, de versen 3 tot en met 5. Waar het ontzaglijke woord klinkt, doch ik zal Farao's hart verharden. En ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. Farao nu zal naar u lieden niet horen. En ik zal mijn hand aan Farao leggen. En voeren mijn heren, mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypteland door grote gerichten. Dan zullen de Egyptenaars weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrek. En de kinderen Israëls uit het midden van hen uitleidt. Tot zover. Het gaat vanavond over Gods soevereiniteit. In de eerste plaats tot troost. In de tweede plaats tot verheerlijking van God zelf. In de derde plaats tot lering. Gods soevereiniteit tot troost. Tot verheerlijking en tot lering. Onze tekst laat vanavond duidelijk zien dat God soeverein is. Wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Gods soevereiniteit. Wat wil dit zeggen? Dat God met zijn schepselen mag doen wat hij wil. Hij mag uit dezelfde klei een vat maken tot eer of tot oneer. Hij is aan niemand verantwoording verschuldigd. Hij hoeft geen uitleg te geven van zijn daden. Hij hoeft ook niet te vragen of u het er wel of niet mee eens bent. Want God is de allerhoogste God. Boven hem is er geen gezag. In de loop der eeuwen is er al wat tegen gesputterd. Tegen Gods soevereiniteit. En misschien heb je het vanavond ook wel gevoeld. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Eer de jongens geboren waren. Eer ze goed of kwaad konden doen. Misschien was er wel opstand in uw hart door de dosse leerregels lazen. God geeft sommigen het geloof en aan anderen niet. En Gods soevereiniteit betekent, hij mag dat doen. Hij hoeft vanavond geen uitleg te geven. Twee op de akker, de één aangenomen, ander niet. Waarom gaat God met Isaac verder, niet met Ismaël? Waarom heeft God Abraham eruit gehaald en is hij met dat volk verder gegaan? Waarom hebben eeuwenlang andere volkeren in diepe duisternis geleefd en zijn verloren gegaan, buiten de kennis Christus om? Heb je al eens gekeken naar een van Gods volk? Waarom hij wil, ik niet. En Gods soevereiniteit betekent dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen van zijn daden. God doet alles om zijn zelfs wil. Voel je je opstand vanavond? Wees maar eerlijk. Als het heel dichtbij komt, dan ben ik het er ook niet mee eens. U wel? Weet je wat ook Gods soevereiniteit is? Dat vijanden met hem verzoend worden. U die boos werd vanavond. U die zei, dat is niet eerlijk. En misschien wel in de worsteling. Vijanden worden met God verzoend. Dat is ook Gods soevereiniteit. Hoe komt dat, dat er door de eeuwen heen altijd gesputterd is tegen Gods soevereiniteit? Veel te veel wordt het uitgangspunt genomen in de mens. Heb je het in de gaten gekregen, ook in je eigen gebed, dat je altijd met jezelf bezig bent? Heb je in de gaten gekregen dat je de Heere van een waslijst voorhoudt, wat hij graag zou moeten doen als het hem belief, zeggen we dan, maar uiteindelijk is het er alleen maar voor om, ja, voor jezelf, voor je gezin, voor je welzijn op aarde. En misschien denken we dan ook nog dat we straks graag naar de hemel willen. Zie je wat er gebeurd is in het paradijs? Daar is alles gericht op mijn eigen ik. En als God, onze schepper, zich in zijn woord aan ons openbaart en hij zegt, maar het gaat helemaal niet om u. Het gaat om mij. Dat zegt God. Ik doe alle dingen om mijn zelfswil. En dan mochten Adam en Eva in delen, in die eer, in die heerlijkheid van God. Dat hebben ze zelf, dat hebben u en ik zelf eraan gegeven door onze val. Wel, dan wordt de mens boos. En dan wordt de mens opstandig. En dan zeg ik met mijn beperkte verstand, God is niet eerlijk. Hij is niet rechtvaardig. Hij doet wat gemeen is. Waarom de een wel en de ander niet? Maar God zegt, het gaat niet om u, het gaat om mij. Het gaat om mijn eer. Het gaat om mijn verheerlijking. En dat is de kern van het ware leven van het geloof. Dan word je weer op God gericht. Oh, het is waar. De Heer Jezus spoort ons aan vanavond. Vliet de toekomende toren. Maak er toch ernst mee. Want het is zo ontzaglijk om straks te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Buiten dat bloed van de Heer Jezus om. En het is voor ons nog ontzaglijker. Omdat het bloed ons aangeboden wordt. Omdat het gesprengd is op ons. Dan hebben wij dat bloed onrein geacht. Ontvlucht die toekomende toren. De Heer Jezus spoort daartoe aan. Dat is echt waar. Maar vroeger of later, als u een waar geloof heeft, dan is het u om Gods eer begonnen. God haalt zelfs uw aandacht weg bij uw eigen zaligheid. En je leert dat het gaat om hem, om de verheerlijking van hem. Daarom zegt Luther ergens, als God in de hel was, dan kon ik er ook wel zijn. Want het gaat niet om de hemel, maar om de God van de hemel. Daar gaat het om. God is er niet voor ons, maar wij zijn er voor hem. Gods soevereiniteit. En als ik nu vanavond onze tekst goed lees, en dat is ook zo'n wonder, dan is Gods soevereiniteit tot troost. Ik kan het zelfs zo zeggen, tot dienstbaarheid. Want God gaat Farao's hart verstokken, verharden, Maar zo staat het toch. Daar kom ik straks op terug in de tweede gedachte. Maar hij doet dat om Mozes te bemoedigen. Om hem te vertroosten. Om straks het volk door een hoge hand uit te leiden. En dat de Egyptenaren ook zullen weten dat de God van de Hebreeën de enige en de ware God is. Zo'n God heeft Israël. Zo'n God hebben de Hebreeën. Dat laat de tekst mij vanavond eerst zien. Dat die soevereiniteit van God, waar mijn vlees op stuk loopt en waar mijn vuisten van gaan ballen, vanavond tot troost is. En tot dienstbaarheid voor zijn kerk, voor zijn volk, Mozes, Aaron en de Hebreeën. Later zegt Paulus het zo, alle dingen moeten medewerken voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat is wat de Heilige Geest ons vanavond eerst wil leren vanuit dit gedeelte. God heeft alle dingen, ook dat hart van Farao, in zijn hand. Je hoeft niet bang te zijn, Mozes. Je hoeft niet bang te zijn dat deze missie niet zal slagen, zal mislukken. Uw bevrijding ligt niet in de handen van Farao. Ik zal Farao's hart verstokken. Uw bevrijding ligt in mijn handen. En daar ligt het veilig. In die almachtige handen. Daar ligt het veilig. We hebben de vorige keer gezien hoe het gegaan is. Mozes was geroepen. En de Heere had beloofd zijn volk te verlossen. En hij was naar de oudsten gegaan. En die oudsten die waren zonder slag of stoot voor dat woord gevallen. De verlossing werd hun verkondigd en ze hebben het geloofd. De belofte van het evangelie wordt u verkondigd en gelooft u het? Gelooft u het? En toen is Mozes naar Farao gegaan. Wat zegt Farao? Die God van jullie, die ken ik helemaal niet. En ik laat jullie ook niet gaan. Jullie zijn lui. Het wordt tijd dat jullie weer aan de slag gaan. Jullie moeten harder werken. Jullie hebben veel te veel vrije tijd. En daarom ga je dit soort dingen bedenken. En hij geeft opdracht aan de opzieners die over de slaven gesteld waren. Ze moeten evenveel stenen bakken, maar zelf voor stro zorgen. En 's avonds gingen de zweepslagen over de ruggen van degenen die verantwoordelijk waren voor het aantal gebakken stenen. Maar dat aantal, dat konden ze niet halen. En toen werden die oudsten mismoedig. En toen ze Mozes en Aaron zagen, hebben ze gezegd, het is jullie schuld. Kijk, Mozes en Aaron hebben Farao tegen. En nu hebben ze de oudsten, ook dus hun eigen volk, tegen. Dat Mozes moedeloos is, dat is te begrijpen. En als de Heere zegt, ga nog een keer naar Farao, dan zegt hij, mijn eigen volk wil niet luisteren. Laat staan die oppermachtige Farao. Mozes heeft de neiging om zijn ambt neer te leggen. Hij kan er niet meer tegenop. En in dat verband zegt de Heere, ik zal Farao's hart verstokken. In dat verband staat Gods soevereiniteit. Ja, Mozes, het is waar, er komt wat tegenop. En al helemaal naarmate het einde nadert, daar heeft Petrus over geschreven, Satan wetende dat hij nog een kleine tijd heeft, zal rondgaan als een briesende leeuw. En als de antichristelijke machten zich samen bundelen, Er zal nog een tijd komen van grote verdrukking wereldwijd. Maar Mozes, luister goed. Die oppermachtige farao, die ligt in mijn handen. Ik doe met dat hart van farao wat ik wil. Farao is niet vrij om te besluiten zoals hij dat goed denkt. Hij is slechts een instrument in mijn hand. Zo weet God eeuwen later het hart van die machtige Augustus de keizer te Rome te bewerken, om ervoor te zorgen dat de profetie van Micha vervuld wordt. En dat Christus zijn zoon geboren wordt in Bethlehem. Dat is Gods soevereiniteit. Heel het wereldgebeuren ligt in Gods hand. Wij hebben geen God. Ik hoef u vanavond geen God te preken. Die moet afwachten hoe de uitslag zal zijn. Wat kan er soms een spanning opleveren? Als jongeren voor hun examen staan of als ze examens hebben gemaakt, wachtend op de uitslag. Of als u medisch wachten moet op uitslagen en u vreest het ergste. Zo hoeft God niet af te wachten. Wel nee. Heel de geschiedenis ligt vast in zijn hand. En heel de geschiedenis heeft God geschreven tot dienstbetoon van zijn kerk. Mozes, luister goed vanavond. Farao is jullie dienaar. Hij is je dienstknecht. Kobrige noemt daarom de Satan het schoothondje van God. Hij kan wel blaffen. Maar hij drijft de schapen alleen maar naar de herder toe. Gods soevereiniteit. Ik had mijn vuisten gebald. God bedoelt het tot troost. God bedoelt het tot dienstbaarheid voor zijn kerk. Hij wil Mozes bemoedigen, versterken, vertroosten. Mozes, ik zend u tot een God over farao, tot farao. En Aaron mag mee, hij is een profeet, hij is de woordvoerder, want u kon toch niet goed spreken. Nee, Mozes wordt geen God, dat staat er niet. Maar de Heere zet hem als het ware met volmacht, met goddelijke volmacht over farao. En straks dan zal Mozes ook de goddelijke bevelen uitvaardigen. En de hemel zal geopend worden. De plagen zullen komen. Of de plagen zullen weggenomen worden. En dat alles op het woord van Mozes. Die namens de levende God daar staat voor farao. En ik zal farao's hart verharden. Verstokken. Calvijn zegt, veel verklaarders willen de tekst verzachten. Maar dat is niet nodig. Want het betekent in de eerste plaats, God is opperheer over al de schepselen. Ook over u en over mij. Niemand kan wat doen. Wij belijden met zondag 1, wij de kinderen Gods, dat zonder de wil van de hemelse Vader geen haar van ons hoofd vallen kan. Dat wil niet zeggen dat er geen haren van ons hoofd vallen, maar al te veel. Maar het wil dit zeggen, dat de vijanden zonder zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. God stilt al om het oren logen. Is dat geen machtige troost? Als de vijanden soms levensgroot opdommen. Als er een leger duivelen uit de hel tevoorschijn komt. Als je beeft aan alle kanten. Als je soms denkt aan je nageslacht. O God, wat moet er van worden? God heeft het in zijn hand. En u vanavond maar proberen om uit zijn handen te blijven. Daarom erger je je aan Gods soevereiniteit. God heeft alles in zijn hand. En u maar proberen om uit zijn hand te blijven. Maar buiten Gods handen is geen vrede. Buiten Gods koninklijke hand, buiten Gods priesterlijke hand is geen rust. Dan word je voortgejaagd en opgejaagd. Mozes, ik zal Farao's hart verharden. Dat wil dit zeggen, dat harde hart van Farao, want ook menig keer staat er dat Farao zijn eigen hart verhardt. Want hij gaat er tegen in. Hij durft de strijd aan te gaan met de Allerhoogste God. Al zal hij straks verdelgd worden daar in die Rode Zee. Maar ik zal Farao's hart verharden. Dat wil zeggen, dat harde hart, dat is voor God geen hindernis. En dat stenen hart van u vanavond, dat is voor God geen hindernis. Want ik lees in Ezechiël, zo staat het er. Ik zal dat stenen hart wegnemen. En ik zal een vlezen hart daarvoor geven. Dat is ook Gods soevereiniteit. Als je jezelf waarneemt, zo hard, zo onbewogen. Als de schrik van de Heer je niet kan bewegen tot het geloof. Als de liefde van Christus je niet kan ombuigen voor de Heer, dan moet je vanavond niet menen dat je een hopeloos geval bent. Nee, ik zal, dat is een onvoorwaardelijke belofte, dat stenen hart wegnemen en ik zal er een vlezen hart voor geven. Waarom? Omdat Israël kermde, wel nee, mensen met stenen harten vragen niet naar God. Mensen met stenen harten zijn boos op God. Die hebben niks met God. Maar er is er nog nooit één zalig geworden, omdat hij iets met God had. God heeft iets met mensen die een stenen hart hebben. Blijf staan. Sommigen begiftigd met het geloof. Die hebben datzelfde harde hart als Farao. Maar als het in Gods hand ligt, dan weet hij je wel zo te kneden. Zo te kneden. Dat je een vlezen hart van hem krijgt. De uitkomst van de geschiedenis staat vast. Dat lees je ook zo duidelijk in de Openbaring. Openbaring aan Johannes, aan de kerk van alle tijden en plaatsen gegeven, is bedoeld tot troost van de kerk. Laat komen wat wil. Het gaat alles naar Gods raad. Geen ding geschiedt er ooit gewisser dan het hoog bevel van z'Heere mond. Zo wapent God zijn dienaar hier tot standvastigheid. Wat mensen, wat de duivelen ook doen, God houdt het roer in handen. Ergert u zich nog steeds? Komt dat omdat u zich niet naar zijn voornemen weet geroepen? Is het hem dat? Ik wil vanavond een ernstig appel doen. Volg Satan niet na om te proberen Gods soevereiniteit te begrijpen. Maar daar loop je op stuk. Met dat beperkte verstand wat wij hebben. Met dat boze verstand wat wij hebben. Maar laat uw eerste en voornaamste bezigheid zijn dat u die roep van de Allerhoogste God hoort. Want diezelfde Dordtse leerregels die zeggen, God die roept welmenend. En hij roept ernstig vanavond. Ik krijg het niet bij elkaar, maar dat hoeft niet. Maar denkt u dat God vanavond een spelletje met u speelt? Als hij zegt, en een ieder die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Houdt u daarmee bezig? In plaats van die helle hond achterna te lopen. En God van onrecht te beschuldigen. Dus wij zien ten eerste duidelijk Gods soevereiniteit tot troost. Onze tweede gedachte tot verheerlijking. God doet wel. Opdat straks aan het einde van dit duel. Maar dat is machtig wat er gebeurt in Egypte. Farao die verzet zich. En dan straks dan komen die knechten en dan zeggen ze. Weet u nou nog niet dat Egypte al ten onder is gegaan? Moet er nou nog meer onheil over het land komen? Heb u dan geen barmhartigheid, geen bewogenheid met uw onderdanen? Straks wordt Farao gestort. In de golven van de Rode Zee met al zijn soldaten. Is het voor eeuwig voorbij. Farao durft wat aan. Maar God gaat zijn naam verheerlijken. Egyptenaren die zullen straks zeggen, die God van de Hebreeën, die is de sterkste. Wat hebben die Hebreeën een almachtige God. God doet alle dingen om zijn zelfs wil. Echt waar. Als straks het volk van Israël uitgeleid wordt door die machtige hand, dan zullen ook de Israëlieten, de Hebreeën weten wat voor een God ze hebben. Als straks de kerk boven komt, dan zullen ze eeuwig zingen. Gods goddeteren heen. Genade is God verheerlijkend. God verheerlijkt ook zijn rechtvaardigheid. Als je voor eeuwig vertoond wordt. Ook. En daarom. Ik vind het zo onzagwekkend wat hier staat. Maar het staat er toch. Al is door de eeuwen heen altijd geprobeerd om het nog maar een keer met Calvijn te zeggen, de tekst zachter te maken. Het staat er toch. Ik zal Farao's hart verharden. Later in Jesaja, dan roep Jesaja het uit. Waarom verstocht gij ons hart? Staat er toch. Ondertussen, daar heb ik ook over nagedacht. Daar kan ik alleen maar met huiver over nadenken. Het is waar dat Farao zichzelf verhardde. Het is waar. Als je een goddeloos leven leidt, als je afkeert van het woord, dan zendt God een leugengeest, een geest der dwaling. Kunt u lezen, 2 Thessalonicenzen 2, vers 10 en 11. Het is waar, als je straks overgaat tot de orde van de dag, als je zit onder het aanbod van genade en je verwerpt de Christus, dan word je harder. Niemand zit hier vanavond vrijblijvend. Niemand kan het duel met God aangaan, want God doet vanavond appel op uw en mijn hart. God klopt vanavond op de deuren van ons hart. En als je niet open doet, dan laat je hem dicht. Je doet wel wat. Dan word je harder. En je kunt zo hard worden, dat God straks zegt, ik laat je gaan. Want sommige mensen zijn al verloren eer ze verloren gaan. God kan Esau loslaten. God laat Judas los. Dan moet je maar gaan, Judas. Dat is wat er vanavond gebeurt. Als je je niet bekeert, dan kan God zeggen, dan moet je maar gaan. Die rijke jongeling die op die tweesprong staat. Al die geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Nou, dan moet je nog één ding doen. Dan moet je alles wat je hebt verkopen aan de armen geven en mij volgen. Je hebt een schat in de hemel. Maar dan zegt die rijke jongeling, dat is me te veel.
Dat kan ik vanavond niet opbrengen. Hij gaat weg. En de Heere Jezus loopt hem niet achterna. Vanavond nog wel. Hij loopt ons vanavond achterna. Hij doet een appel op uw en op mijn hart. Maar als je nee zegt. Want God houdt je verantwoordelijk. Al staat het de 1000 keer dat hij Farao's hart verhardde. Hij houdt ons verantwoordelijk. Dan breekt er een dag aan. Dan zegt God en dan laat ik je gaan. Kun je dan gewoon 10 jaar naar de kerk gaan? Dat kan. Kun je nog 10 jaar dominee zijn? Dat kan. Dat God je gaat. Dat is prediking. En dat is zitten onder de prediking. Onthoud dat goed. Wij zijn uitermate bevoorrecht omdat het bloed der verzoening op ons gesprengd wordt. En Christus met open armen ons geschilderd wordt. Zondaren zijn welkom. Het hardste hart is voor God niet te hard. Dat is waar. Maar verhard je niet. Maar dan moet je maar gaan. Dat is ook een lijn die ik in de schrift ontdekt. God zendt een kracht der dwaling. Dan ga je met een ingebeelde hemel naar de hel. Ja, zo zal het wel niet zijn. God is ook barmhartig. Ja, dat is. Maar hij is ook rechtvaardig. En hij wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. Dus in zijn soevereiniteit ontmoeten wij God ook soms als rechter. En dat zie ik hier gebeuren. God slaat zelfs 10 keer, dat is wat. Wat een geduld heeft God met Farao. Farao wordt harder en harder. Hoe lang heb je nu al gezeten onder het woord? Harder en harder. En dan zal ik je toch nog 1 ding zeggen. Dan zegt de Heere Jezus vanavond, geef mij dat hart. Wat? Wil God die steen van binnen hier hebben? Ja. Geef mij uw hart. Maar waar ik geen raad mee weet, daar weet God wel raad mee. Maar ondertussen, en daar huiver ik voor, het staat er toch. Doch ik zal Farao's hart verharden. En ik ben er diep van overtuigd dat het er ook zo staat. Omdat de apostel Paulus het aanhaalt in Romeinen 9. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt. Opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. Dat ook. En toen dacht ik vanmiddag. Dan moet je maar Farao zijn. De zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Lucas 22. Gaat over Judas. Dat moest zo gebeuren. Toch weet die mens door welke hij verraden wordt. Judas is verantwoordelijk gesteld voor zijn eigen daden. Maar de zoon des mensen gaat heen. Gelijk besloten is. Judas moest geboren worden. En ik dacht vanmiddag. Als ik Judas was. Huiver je niet. Huiver je vanavond niet. Voor die hoge God. Dat is zo ontzagwekkend. Dat zegt de schrift ook. Opdat ik mijn naam ga verheerlijken in Egypteland. Ik denk aan Spreuken 16. Daar staat dat de Heere alle dingen gemaakt, gewrocht heeft om zijn zelfswil. Ja, ook de goddeloze tot de dag des kwaads. Ik denk aan Amos. Is er een kwaad in de stad dat God niet doet? God wil zijn naam verheerlijken. En de Egyptenaars zullen weten, staat er in vers 5, dat hij de Heere is. Toch jongens? Op catechisatie vraag je toch dikwijls, waarom heb God die zondeval niet verhinderd? Had God dat niet gekund? Hij had. Maar hij wilde niet. Waarom heeft God die val opgenomen in zijn raad? Had God niet wat anders kunnen bedenken? Hij wilde het niet anders. Wij kunnen onmogelijk antwoord geven op deze vragen. Eén ding is zeker, dat de zonde volledig onze eigen schuld is. En één ding is zeker, dat sinds de zondeval en ook zeker na de verlichting, de mens maatstaf is geworden, in plaats van de eer van God. God heeft Farao voorbeschikt, opdat zijn eigen naam verheerlijkt zou worden. Ik heb geweefd, maar ik doe er vanavond niet iets van af. Ik wil er wel iets naast zeggen. Dan denk ik aan wat er staat in Handelingen 4. Dat is nog een vraag. Je kunt vragen vanavond, heeft God de zondeval gewild? Hij heeft, want anders was het niet gebeurd. Maar in Handelingen 4 heb ik een andere vraag. Heeft God het lijden van zijn zoon gewild? En dan zegt de schrift ook, ja, hij heeft. In der waarheid staat er in Handelingen 4, zijn vergader tegen uw heilig kind Jezus bij de Herodes en Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Ooit dat. Herodes, Pilatus samen vergaderen tegen dat heilig kind van Jezus. Om samen met de volkeren en met Israël te doen wat God van tevoren had bepaald. Hoor je dat? Dat is Gods soevereiniteit. Te midden van alles waar wij tegen aanlopen en waar ik vanavond geen antwoord op heb. En waar je soms mee in de aanvechting kunt komen. Heeft God gewild dat zijn zoon zou lijden. Dat lijden wat u en ik hebben verdiend. Jesaja heeft dat al gezegd in hoofdstuk 53. Het behaagde de Heer. Dat is wel behagen. Dat is soeverein behagen. Behaagde de Heer zijn zoon te verprijzen staat. Dat is wat God wilde. Van eeuwigheid. Dat zijn kind vermorzeld werd. Onder zijn heilige recht. Eer God de zonde ongestraft liet blijven. Heeft hij de zonde aan zijn lieve zoon gestraft. Heer Jezus Christus. God wil zijn genade verheerlijken. Niet buiten het recht om. Dwars door het recht heen. Maar ik verkondig u vanavond, zijn recht heeft zijn loop gehad in de gekruisigde Christus. Hoort u dat? Sommige mensen zeggen, je moet eerst buigen voor het recht, dan word je zalig. Zo is het niet. Want als u buigt voor het recht, dan ligt u in de hel. Maar als u buigt voor het recht dat in Christus is volbracht, dan buigt u aan de voeten van het kruis. En daarom nodig ik u vanavond met appel uit, dat wil zeggen indringend, om te buigen voor de gekruisigde Christus. Want als onze leerregels spreken over de verkiezing, over Gods eeuwig voornemen, dan wordt die verkiezing werkelijkheid. Hoe? Door de prediking van de gekruisigde Christus. Ik verkondig u vanavond de wil van God. Hij wilde dat zijn zoon zou lijden en sterven. Dat is aanbiddenswaardig. Dat God die zondeval in zijn raad heeft opgenomen. Dat zijn eer is geschonden. En dat vanaf dat moment geen mens meer God kan eren. En toen heeft hij zijn eigen zoon opgeofferd. Zijn eigen een. En zondaren worden genodigd om te zien op de gekruisigde Christus. Zie op hem, dat is de prediking van het evangelie. Zie op hem vanavond. Zie op hem die er hangt in de vlammen van de toren van God. En dan zegt God als het ware vanuit die vlammen. Heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heeft hij lust dat u zich bekeert en leeft. Bekeert u. 180 graden omdraaien. En al je verlorenheid te zien op hem. Die daar in de vlammen van Gods toorn hangt. Om zondaren te bevrijden van het eeuwige verderf. Gods soevereiniteit tot lering, dat is onze laatste gedachte. Wat kunnen wij nu leren? Dit. God handelt verschillend met mensen. Hij ontfermt zich die hij wil. En hij verhardt die hij wil. God handelt vanavond ook verschillend. Met u en met mij. Want waarom zijn wij er vanavond wel? En waarom is er in Halster geen kerk? Waarom hebben wij het aanbod van genade? En waarom in andere delen van ons vaderland niet of niet meer? God kan aan elk mens de zaligheid weigeren of schenken. God kan de zaligheid schenken omdat zijn zoon betaald heeft. Hij is rechtvaardig als hij zondaren voorbij gaat. Die vanavond de zoon ongehoorzaam zijn. Heb je wel eens gedacht waarom heeft God de gevallen engelen niet opgezocht? En wel de gevallen mens in Adam? God handelt onderscheiden. Waarom geeft hij ons de middelen die wijs kunnen maken tot zaligheid? En een andere niet. Wat kunnen wij leren van Gods soevereiniteit? De gevallen mens is totaal afhankelijk van God. Van deze soevereine God. De Heer Jezus zegt in Matthäus 11, Vader, ik dank dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, alzo is het welbehagen voor u. Zijn wij van God afhankelijk? Laten we dan vanavond zijn raad volgen. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Laat u leiden door dat woord. Wat is dat, dominee? Wel, als de Heer Jezus dan zegt, geef mij uw hart. Kom dan met dat stenen hart. Zeg dan maar eerlijk, heren, ik ben voor de hel niet bang. Ik heb in de hemel geen zin. Ik leef alsof er geen einde aankomt. Maar ik heb gehoord dat ik me moet laten leiden door het woord van u. En daarom kom ik tot u. En ik geef dat harde hart aan u. Als we afhankelijk zijn van hem. Laten we dan komen tot hem. En laten we onze afhankelijkheid belijden. Heere, ik kan me niet bekeren. Ik wil me niet bekeren. Ik kan niet geloven. Ik wil niet geloven. Ik kom tot u die het wel kunt. In wiens handen alle harten en levens zijn. We kunnen er nog iets van leren. Sommigen die kunnen God loven, want daar is Gods soevereiniteit voor bedoeld. Anderen worden opstandig. Die kunnen God geen God laten. Wat voor winst heb je nu om er tegenaan te schoppen vanavond? Toch, o mens, wie bent u die tegen God antwoordt? Moet je luisteren. Job legde zijn hand op de mond. Hij durfde niks meer te zeggen tegen de hoge God. Hij beleed schuld. Ik heb nog een voorbeeld. Uitnemender dan Job. De Heere Jezus. Hij boog onder de wil van zijn vader. Ik verkondig u vanavond een gewillige zaligmaker. Hoor je het? Omdat er op aarde kwam. Aanvaarde hij de beker uit de hand van zijn vader. En hij dronk hem leeg. Tot de bodem leeg. Zodat allen die zien op hem nooit meer in dat gericht zullen komen. Hoeven te komen. Eeuwig vrij. Eeuwig vrij. Wat hebt u eraan als u er tegenaan schoot? Als je nu nog een grote mond hebt. Zo dadelijk gaat die mond dicht. Hij verstomde staat er, die man die geen bruiloftskleed aan had. Maar ik wijs u vanavond weer op Christus. Zie op hem, die zweeg, die boog. Vader, indien u wilt, dan zal ik die beker ook leeg drinken. En het was de wil van zijn vader en hij boog. Geef me dan die beker en ik drink hem leeg tot de laatste druppel. Op een vanavond in scherpenissen verkondigd zal worden. De beker van Gods toorn en de beker van Gods gramschap is leeg. Voor allen die de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Er is nog iets te leren. Sommigen kunnen God de lof niet geven als het gaat over zijn soevereiniteit. Ze durven. En dat is in zekere zin nog een voorrecht. Ze durven ook niet opstandig te zijn. Eigenlijk proberen zij het voor God een beetje op te nemen. En dit soort teksten te verzachten. Om nog een keer het woord van Calvijn te gebruiken. Een soort advocaat van God te zijn. Een pleidooi voor hem te houden. Dit soort teksten acceptabel te maken. Gods bestuur aannemelijk te maken. Moet je niet doen. Zit God ook helemaal niet om verlegen. Hij heeft u en mij niet nodig om een aanvaardbaar evangelie te maken. Dan vertraaien we het evangelie. Dan ontkrachten we het evangelie. Want het evangelie, dat is niet aanvaardbaar voor de natuurlijke mens. En als u een aanvaardbaar evangelie heeft, dan heeft u geen evangelie. Paulus eindigt, o diepte des rijkdoms. Hij eindigt in de aanbidding. Wij zijn zo klein, dat wij die diepte niet kunnen doorzoeken. Maar laten we buigen voor de hoge God. Want staat er. Aan de nederigen geeft hij genade. Amen.